Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 63. Wij doen deze avond belijdenis van het geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, en daarvan de artikelen 3 tot en met 6. Daarna zingen we van Psalm 143, het zesde vers. Dus Dordtse leerregels 3, 4, artikel 3 tot en met 6, en daarna Psalm 143, het zesde vers.
Over zulks? Zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarende Heilige Geestes. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat ze al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heilige Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken.
De schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 4e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Johannes 4, vers 1 tot en met 14.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de 6e uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritaan. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water, dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp zetten wij de overdenking van Johannes 4 voort. En deze avond willen we stilstaan bij vers 7 tot en met vers 10. Die woorden willen we nogmaals lezen. Johannes 4, vers 7 tot en met 10, daar luidt Gods woord en de tekst voor de bijbelezing van deze avond. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Het is, Heere, door uw goedheid dat wij hier vanavond op een door de weekse dag opnieuw mogen samenkomen in de kerk. Het woord is gelezen en we hebben onze plaats hier gevonden. En Heere, nu is het alles zo afhankelijk van u. En wanneer we dat voor uw aangezicht beleiden, dan moet daar nog iets bij. Want dan moet daarbij dat wij niet alleen afhankelijk zijn van u, dat uw zegen onmisbaar is, maar dat wij ook beleiden dat uw zegen van onze kant zo verbeurd en verzondigd is. Heren, wij kunnen die dingen zo gemakkelijk aanhoren of zo gemakkelijk over de lippen laten komen. Maar geeft u dat wij het mogen beseffen wat dat betekent. En wilt u ons vanavond toch nog gedachtig zijn en zou u dan willen geven, Heere, dat dat wonder vanavond gebeuren mag. Dat u zelf in ons midden zou willen komen en dat u zelf doet wat wij ten diepste helemaal niet kunnen op de kansel. Dat u uw woord opent en dat u uw woord gaat verklaren. En dat u uw woord gaat toepassen. En dat u onze harten op en onder de kansel opent voor het woord. En dat u ons onderwijst, Heere, willen doen. En zou u willen geven dat uw woord zo nog kracht mag doen vanavond. In het hart en in het leven van onze jonge mensen. Heere, ze zijn ook op deze door de weekse dag naar de kerk gekomen. Wilt u in hun harten werken, niet omdat ze er zijn, Heere, omdat ze gekomen zijn, want dat kan de grond niet zijn, maar het is toch wel de weg waarin u werken wilt. U roept ons op om onder de middelen te komen en zou u willen geven, Heere, dat het ook bemerkt mag worden dat u in die weg nog zegen wil schenken. Maar wilt u het niet minder doen in de harten van diegenen die op middelbare leeftijd zijn gekomen of die als ouderen onder ons zijn? Willen doen in de harten en levens van leden van de gemeente, maar ook van diegenen die als gast onder ons mogen zijn vanavond? En wilt u dan onderwijs geven nadat u weet dat we nodig hebben? Heere, laat het woord als een middel in uw hand gebruikt mogen worden tot bekering van hen die onbekeerd zijn. Misschien dat we hier vanavond wel zijn, hoe tegenstrijdig en hoe vreemd dat wellicht ook klinkt wanneer we door de weeks de gang naar uw huis hebben gemaakt, maar toch, terwijl we nog volop wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. Terwijl ons leven ten diepste nog getekend is in het beeld van de vrouw die we in de tekst van vanavond voor het eerst ontmoeten. En Heere, als dat zo is, zou u dan dat wonder willen doen wat u deed in haar leven? Want u ging haar heel persoonlijk aanspreken. En u ging haar belangstelling wekken voor het woord. En wilt u dat ook vanavond dan doen, Heere? Dat we eens echt belangstelling mogen krijgen voor die vraag hoe wij het levende water zullen ontvangen. Maar Heere, u kent toch ook diegenen, als ze er onder ons zijn vanavond, die iets van die begeerte naar dat levende water in hun leven kennen. Omdat u die begeerte ging wekken in hun hart. Omdat ze het hebben beseft dat het zo niet voort kan. Omdat ze iets hebben ontdekt van de leegte en van de dood in hun natuurlijke leven. En omdat ze ook iets ontdekt kregen door het licht van uw geest vanuit het woord van datgene wat er om niet bij u te verkrijgen is. En dan weet u toch of ze er vanavond zijn onder ons die begeerig en dorstig naar de wateren des levens zijn gekomen en hier een plaats hebben ingenomen. Die begeren dat levende water. Heere, zou u dan waar willen maken wat u zelf hebt gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Dat u nu die Heere bent die zo vrijgevig is. Dat u het zij gezout van mij begeerd hebben. En ik zou u levend water gegeven hebben. Heere, zou u die levende wateren dan vanavond niet alleen willen ontdekken vanuit uw woord, maar zou u ook nog als die alles vervullende zaligmaker met de wateren des levens willen naderen tot de lippen van een dorstige zondaar of een dorstige zondares die zichzelf nergens bij kan brengen en die één ding weet, dat hij of zij dorst heeft en dat alleen u die dorst kunt lessen. En zou u de drinkbeker met het water des levens nog aan dorstende lippen willen zetten en willen verzadigen ten eeuwige leven. O Heere, wat is dat toch ook nodig in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen, dat ze dat levende water van u mogen ontvangen, niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En om dat te schenken brengt u toch ook uw kinderen altijd opnieuw in het gemis. En brengt u ze altijd opnieuw weer in de dorst, daar waar ze gaan begeren naar het water des levens, dat u om niet schenkt. Maar zou u hen ook willen onderwijzen in het feit dat het water des levens nu verdiend is door een dorstende borg en zaligmaker, die zelf geen teug drinken ontving. Heere, zo bidden we van u voor degenen die hier vanavond gekomen zijn, maar we dragen ook aan u op degenen die met ons meeluisteren, die verhinderd zijn. U kent omstandigheden van ouderdom en van zwakte van het lichaam. U kent omstandigheden van psychische zorgen en moeite. We leggen alles voor u neer. We bidden u, Heere, geeft u ook uw ondersteuning op de kansel. Uw dienaar heeft zich voorbereid. Maar wanneer hij het toch met zijn eigen voorbereiding moet doen, dan blijft het vanavond de dood in de pot. En daarom bidden we van u, Heere, zou u zelf de levenwekkende bediening van uw geest willen paren aan de prediking van het woord. We bidden u voor de stad Rotterdam. Het is maar een handvol mensen, Heere, die vanavond in deze kerk zich verzameld heeft op zo'n grote stad. Heere, zou u nog willen trekken? Zou u nog mensen tot bekering willen brengen daar waar u het toch ook in het verleden hebt gedaan? En de ouderen onder ons, de ouderen van de gemeente, ze kunnen er soms nog van gewagen en van spreken. Hoe u mensen te sterk werd en hoe u ze bracht, soms midden uit de wereld, onder de prediking van het woord. En hoe u ze inwon voor de prediking van vrije genade, ja meer nog. Hoe u het ook meer dan eens hebt betoond, dat ze een voorwerp werden van uw opzoekende liefde en van uw vrije genade. En zou u dat toch ook nog willen doen? Zou u diegenen onder ons willen brengen die voor ons zo onbereikbaar zijn? Heren, als we hier vanavond met allerlei zorgen en moeite onze plaats hebben ingenomen, laat het een ogenblik zo mogen zijn dat we boven de omstandigheden uitgetild worden. En dat we ongestoord mogen luisteren naar datgene wat u te zeggen hebt. En wilt u het toepassen door het werk van uw geest. We bidden het u, Heere, in de vergeving van alle zonden. Van onze zondige gedachten en van onze zondige woorden. En van onze zondige daden en van ons zondige nalaten. Treed niet met ons in het gericht, maar wil ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen zingen van Psalm 69 en daarvan het Psalm 69, het 9e en het 14e vers. 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. En ook vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. 49 van Psalm 69. Psalm 107, het vijfde vers, willen we straks na de bijbellezing zingen. Dewijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed, daar ze in die bitterheen de dood voor ogen zagen, van alle kant bestreen deed God hun heilig dagen. Het vijfde vers van Psalm 107 na de bijbellezing. Gemeente, het is 12:00 in de middag. De zon staat hoog aan de hemel. Zojuist zijn de discipelen weggegaan in de richting van het stadje Sichar om daar het middageten te kopen. En de Heer Jezus is alleen achtergebleven bij de Jacobsbron. Daar zit hij, vermoeid, afgemat door het urenlange lopen door het Joodse land. Daar zit hij, arm, ja zo arm dat hij zelfs niet een leren putemmertje bij zich heeft om water te putten, zoals een reiziger uit het land van de Bijbel die gewoonlijk bij zich had. Daar zit hij, zijn lippen gekloofd door de dorst, dorstend naar water, want de Heer Jezus was echt mens. Dieper nog, dorstend naar de eer van zijn vader en naar de zaligheid van een verloren zondares. Hij zit daar en hij wacht totdat zij komt. En in de verte zien we de eenzame gestalte van de Samaritaanse vrouw naderen. Op haar hoofd een aarden kruik om straks het water in te doen. In haar hand, ja in haar hand wel een putemmer om straks neer te laten in de Jacobsbron en om er water uit te putten. En in haar hart de onuitsprekelijke leegte van een dorre, doodse woestijn. Een woestijn die alleen God kan laten bloeien als een roos. En op die vrouw wacht Christus totdat ze komt. Om haar aan te spreken, om haar op te zoeken waar ze zich bevindt. Om het aanbod van levend water te laten uitgaan tot haar. En als de Heer Jezus dat doet, dan buigt hij zich zo diep. En we hopen het vanavond te zien vanuit onze tekstwoorden. Dat hij zich als het ware buigt tot onder deze vrouw. We willen er met Gods hulp bij stilstaan. En we schrijven bij de versen 7 tot en met 10 Christus in zijn neerbuigende liefde. Christus in zijn neerbuigende liefde. Drie gedachten. Allereerst letten we op de gunst die hij vraagt. Vers 7. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. In de tweede plaats letten we op de ongunst die hij ontmoet. Vers 9. De Samaritaanse vrouw zegt tegen de Heer Jezus: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? De Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En in de derde plaats de gunst die hij aanbiedt. Vers 10. De Heer Jezus antwoordde en zei tot haar: indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Dus de gunst die hij vraagt, de ongunst die hij ontmoet en de gunst die hij aanbiedt. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Daarmee begint onze tekst voor vanavond. En eigenlijk is dat een heel merkwaardige verschijning die we zien naderen. Merkwaardig als we even letten op het tijdstip waarop deze vrouw komt om water te putten. Het is, ik zei het u al, 12:00 in de middag, de 6e uur, zoals dat in het Johannesevangelie wordt aangeduid. En dan wordt er geteld vanaf 6:00 ochtends. 12:00 in de middag, als de zon aan het hoogste punt van de hemel staat. Als het eigenlijk het warmste is. En op die tijd ging men in het land van de Bijbel eigenlijk nooit water putten. Dat deed men heel vaak aan de rand van de dag zo, tegen 6:00 avonds, als de zon wat gedaald was en als het iets koeler was geworden. Maar deze vrouw komt op het warmste moment van de dag. Ja, en dan nog iets dat haar verschijning tot een merkwaardige verschijning maakt, dat is dat we haar alleen zien naderen. Meestal maakten de vrouwen uit het land van de Bijbel er een gewoonte van om met elkaar zo tegen het einde van de dag naar de put te gaan. Dat had ook te maken met het feit dat soms op een put een zware steen lag, die ze er dan met elkaar van afrolden. En anders was het waterputten een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om elkaar te spreken. Maar deze vrouw komt alleen. Waarom? Waarom alleen en waarom midden op de dag? Het zou kunnen dat dat te maken heeft met wie deze vrouw was. We zullen een van de volgende keren, als de Heere het geeft, horen. En u weet het eigenlijk wel, dat deze vrouw leefde midden in de zonde. De Heere Jezus zal het straks tegen haar zeggen in het 18e vers, dat ze 5 mannen heeft gehad en dat de man met wie ze nu leeft en aan wie ze zichzelf gegeven heeft, haar man niet is. Deze vrouw leefde in een schandelijk openbaar overspel. En het zal ook wel in het stadje waar ze woonde, in het stadje Sichar, zo geweest zijn dat ze door de mensen met de nek aangekeken werd. Dat de mensen haar met spottende blikken opnamen en dat de andere mensen over haar spraken. En misschien is het wel om al die pijnlijke confrontaties en die ontmoetingen te ontgaan en te ontlopen dat deze vrouw dit moment opzoekt en dat ze ook alleen is. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dat staat zo niet in de Bijbel. 1 ding is wel zeker. En dat is dat deze vrouw rond 12:00 naar de put moest gaan. Wij hebben dat de vorige keer overdag, toen het ging over de gang van de Heer Jezus naar Samaria. Toen hebben we stilgestaan bij dat korte zinnetje. En hij moest door Samaria gaan. En toen hebben we gezien dat dat niet een noodzakelijkheid was, alsof er geen enkele andere weg was vanuit het zuiden van Israël naar het noorden, naar Galilea. Want de Joden die maakten doorgaans een grote omweg door het Overjordaanse. Maar als de Heer Jezus door Samaria moet gaan, dan heeft dat woord moeten in het Johannesevangelie en trouwens ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament vaak een heel diepe betekenis. Dan wijst dat heen naar het werk dat God de Vader aan zijn Zoon te doen heeft gegeven. We lezen het van het sterven van de Heer Jezus voor de zonde van zijn volk. Hij moest sterven en weer opstaan. We lezen het als het gaat over het feit dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, opdat arme zondaren het leven zouden vinden in hem. En we lezen het ook in deze geschiedenis. De Zoon des Mensen moest door Samaria gaan om daar een vrouw op te zoeken. In haar verlorenheid en in haar blindheid en in haar vijandschap en in haar dwaasheid. Maar God de Vader zendt zijn Zoon naar Samaria om die vrouw op te rapen. En wat nu geldt voor de Heer Jezus, dat geldt ten diepste ook voor de gang van deze vrouw naar de waterput buiten de stad op dit moment. Ze moet daarheen gaan om Christus te ontmoeten. Ze moet daarheen gaan om het leven te vinden. Ze moet daarheen gaan om zalig gemaakt te worden. Wonderlijk is dat. Daar heeft die vrouw op dit moment nog niets van beseft. Maar wat denkt u? Zal ze later, toen ze door de Heere opgezocht was en toen ze het onderwijs van Christus ontvangen had, zal ze daar later ook niet met verwondering aan hebben teruggedacht? Dat ze daar moest zijn. En is dat niet een wonder wat allen die de Heere mogen kennen en mogen vrezen ook zullen herkennen in hun eigen leven? Dat het, en dat wil de Heere toch soms ook bij wat we wel noemen terugleidend licht laten zien, dat het de leiding van de Heere was dat u onder dat woord kwam dat kracht deed in uw ziel. Misschien op dat moment wel helemaal niet van plan geweest om naar de kerk te gaan. Of zonder verwachting naar de kerk. Maar de Heere bracht u onder het woord. En de Heere bracht u onder dat bepaalde woord. Maar ik zei u al, daar weet deze vrouw op dit moment eigenlijk nog niets van. Want onze tekst zegt, er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Zo staat het er. En eigenlijk is dat heel aangrijpend als we dat zo lezen. Ja, begrijpt u me goed? Het is natuurlijk niet verkeerd dat die vrouw iedere dag water ging putten om in haar levensonderhoud te voorzien. Zoals het ook in ons leven goed is wanneer de Heer ons daarvoor de gelegenheid en de gezondheid en de kracht geeft, ook proberen in ons levensonderhoud te voorzien. Maar wat hier gezegd wordt heeft eigenlijk nog een diepere klank. Als hier staat dat deze vrouw heen ging om water te putten, dan wil de evangelist Johannes daar ook mee zeggen, nee, deze vrouw ging niet naar de put om de Heer Jezus Christus daar te zoeken. Ze ging niet naar de put om de zaligheid voor haar ziel te zoeken. Ze ging alleen maar naar de put om te voorzien in de behoeften van het lichaam. Een lichaam dat ze al aan 5 mannen had weggegeven en nu aan de 6e man die haar man niet was. En in haar hele leven, straks zal het blijken uit haar woorden, uit het vervolg van onze tekst, maar in heel haar leven draaide het eigenlijk alleen om haar lichaam. U proeft het straks als u leest hoe deze vrouw reageert op het levende water dat Christus aanbiedt. Dan denkt ze echt alleen maar aan water voor het lichaam. Aan water wat ze kan ontvangen, zodat ze niet meer iedere dag naar die put hoeft te gaan. Een vrouw, ach, als we haar ontmoet hadden, dan had u het misschien wel ontdekt wanneer u met haar in gesprek gegaan was. En misschien had u het wel in haar ogen gelezen. Een vrouw. Het is misschien een vreemde uitdrukking, maar we gebruiken hem wel eens. Een vrouw zonder ziel. Een vrouw die zich helemaal niet bekommerde om haar ziel. Bij wie alles in haar leven alleen maar draaide om het hier en nu. Die niet eens meer een gedachte had aan iets anders. Dat is het beeld wat in onze tekst getekend wordt. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ja, en als die vrouw daar dan komt. En ik stel me voor dat ze eerst nog water geput heeft. De tekst zegt het niet, maar het wordt eigenlijk wel verondersteld als we verder lezen. Dan zien we die vrouw dus eerst haar aarde watervat dat ze op het hoofd droeg neerzetten op de grond. En we zien haar met haar leren putemmertje aan het touw in de richting van de Jacobsbron gaan. En we zien haar dat putemmertje laten zakken in die bron en het water ophalen en overhevelen van die putemmer in de stenen, in de aardekruik. En als ze dat gedaan heeft, dan spreekt de Heer Jezus haar aan. We lezen in vers 7, Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Want wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet is heel ongebruikelijk. Het was in het land van de Bijbel volstrekt niet gewoon dat een Joodse rabbi, en dat was de Heer Jezus in de ogen van de mensen in ieder geval, dat een Joodse rabbi zomaar een vrouw aansprak. En het was zeker niet gebruikelijk om dat te doen op een eenzame plaats. En dan eigenlijk nog ongewoner, de Heer Jezus die naar zijn menselijke natuur tot het volk van de Joden behoort, die spreekt hier een Samaritaanse vrouw aan. Dat was helemaal ongewoon. Geef mij te drinken. Nog eens een keer. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Waarom dit hoogst ongebruikelijke verzoek? Wel om te beginnen, omdat de Heer Jezus ook echt dorst had. Want de Heer Jezus heeft een echt menselijk lichaam gehad. Een lichaam dat het ook nodig had om van tijd tot tijd gevoed en gelaafd te worden. En waarschijnlijk had de Heer Jezus al enkele uren niet meer gedronken. Hij was gegaan door die oosterse, door dat oosterse land onder de brandende hitte van de zon. En nu zit de Heer Jezus daar als een mens neer en hij heeft dorst. Iemand zegt vanavond, misschien wel een van onze jongeren, maar de Heer Jezus had toch een wonder kunnen doen. Zoals hij zo vaak wonderen deed. Hij deed een wonder door water in wijn te veranderen. Had hij niet, terwijl hij daar zat, op een wonderlijke manier toch water uit die put omhoog kunnen brengen? Ja, dat had de Heer Jezus wel kunnen doen. Maar dat heeft hij niet willen doen. Weet u waarom niet, gemeente? U moet dat nog maar eens nagaan vanuit de evangelie. Als wij lezen over de wonderen van de Heer Jezus Christus, dan is er van alle wonderen die hij doet niet één wonder dat hij doet voor zichzelf. Dan zijn al die wonderen er ten diepste op gericht om zondige mensen onderwijs te geven en te trekken tot hem. De Heer Jezus had een wonder kunnen doen, maar voor zichzelf heeft hij geen wonder gedaan. En daarom, hij stelt hier die heel afhankelijke vraag, geef mij te drinken. Want hij dorst. Maar ik zei u al dieper nog. De Heer Jezus dorst niet alleen naar water. Hij dorst ook naar de zaligheid van een verloren zondares. Hij zoekt haar hart. En hij wil als het ware het gesprek met deze vrouw aangaan. En om dat gesprek te beginnen, vraagt hij, geef mij te drinken. Dan vraagt hij eigenlijk om een gunst. Dan stelt hij zich eigenlijk, al is hij de Zoon van God, maar dan stelt hij zich eigenlijk onder deze vrouw. Ik bedoel dat met de grootste eerbied, maar wat de Heer Jezus hier doet, is zijn hand ophouden bij de Samaritaanse vrouw. Geeft u me alstublieft iets te drinken. En dan trekken we de lijn door. Want dat heeft de Heer Jezus niet alleen in Samaria gedaan. Maar dat doet de Heer Jezus ook nog. Elke zondag, als de prediking van het evangelie klinkt. Weet u wat er dan gebeurt? Jongeren, weet je wat er gebeurt als het evangelie klinkt? Dan zit de Heer Jezus Christus daar, naast de bron, naast de fontein van de wateren des heils. En dan zoekt hij in gesprek te komen met zondaren en met zondaressen. Dan zoekt hij in gesprek te komen met zondige jongens en zondige meisjes, zondige mannen en zondige vrouwen. Dan is het hem niet genoeg dat je de preek alleen maar aanhoort en de kerk weer uitgaat en dat je het zegt. Het was een mooie preek of het was een moeilijke preek of het was een, noem maar op. Maar dan zoekt de Heere in gesprek te komen met zondige mensenkinderen. Dieper nog, dan doet de Heere een verzoek. Een verzoek. Wat voor verzoek? Vraagt iemand. Wel, dan zegt de Heer het tegen onze jonge mensen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Dan zegt hij het tegen u. Laat u toch met God verzoenen. En hoe staat dat er in 2 Korinthe 5? Hoe zegt de apostel Paulus het? Wij bidden u alsof God door ons bade. Bade, daar hebt u dat verzoek. Kijk, de Heere zou kunnen komen met zijn eis en dat doet hij ook. De Heere zou kunnen zeggen, mensenkind, jonge meisje, man, vrouw, ik heb recht op je gehoorzaamheid en ik heb recht op je liefde. Ik heb recht op je hart. De Heere kan het en mag het naar recht eisen en hij eist het ook naar recht. Maar in de nodiging van het evangelie komt de Heere nog anders. Daar komt de Heere zo dat hij als het ware buigt tot onder een zondaar en tot onder een zondares. En daar komt de Heere als het ware vragen om een zondaarshart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Begrijpt u, gemeente, in het licht van die vraag, in het licht van het feit dat de Heere zich zo diep buigen wil en dat hij zich zo vernederen wil, begrijpt u wat voor een verschrikkelijke zonde het ongeloof is. Als de Heere zich zo diep buigt, dieper kan eigenlijk niet. Als de Heere niet alleen maar eist, maar als hij de zondaar, hoe zegt Hellenbroek het in het catechisatieboekje, als hij de zondaar nodigt en bidt. Wat voor een verschrikkelijke zonde het is als een mens zich dan verhardt. En als een mens de roepstemmen, de lieflijke roepstemmen van het evangelie naast zich neerlegt. Als een mens onbekeerd de kerk uitgaat. Want de roepstemmen van het evangelie komen een keer terug. Ze zullen een keer terugkomen wanneer wij staan voor de rechterstoel van God. En dan zal de Heere vragen, wat hebt u met die roepstem gedaan? Wat hebt u gedaan, man, vrouw, jonge meisje, toen ik kwam en toen ik het bij monden van de evangelie dienaar zei, wij bidden u alsof God door ons bade. Christus zoekt in gesprek te komen. Ja, dominee, maar dat is voor anderen. Dat is niet voor mij. Waar grondt u dat op? Waar baseert u dat op? Als onze belijdenis zegt dat het evangelie in alle ruimte klinkt en dat het de Heere aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Waar grondt u het op dat die roepstem van het evangelie niet tot u gericht zou zijn? Misschien op het feit, iemand zegt vanavond, misschien wel op het feit dat u te veel en te zwaar gezondigd hebt. Misschien wel op het feit dat u zegt, ik ben zo hard en zo onverbroken. Maar wie is tot wie de roepstem van het evangelie in onze tekst komt? Een vrouw van wie werkelijk niets goeds te zeggen is. Een vrouw zo hard, zo aardsgezind, zo goddeloos, haar leven zo'n ruïne. 5 mannen gehad en de man die ge nu hebt is uw man niet. En Christus zoekt deze vrouw te spreken. Onze tweede gedachte. Hoe reageert deze vrouw? Vers 9. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Als we dat woord van de Samaritaanse vrouw lezen en aanhoren, dan is het eerste wat opvalt: deze vrouw heeft de Heer Jezus herkend als een Jood. Hoe dan? Wel, de uitleggers wijzen op 2 dingen. Ze wijzen allereerst op de uitspraak van de Heer Jezus. Kennelijk hadden de Joden een iets andere uitspraak van het Aramees dan de Samaritanen. Zoals ook wij in ons eigen land soms aan de tongval van iemand anders nog kunnen horen waar hij of zij ongeveer vandaan komt. En deze vrouw heeft het beseft: ik heb te maken met een Jood. Maar er is nog iets waar de uitleggers op wijzen. Deze vrouw heeft de Heer Jezus ook herkend aan zijn kleed. Want de Heer Jezus ging gekleed volgens Joodse wijze. Ik moet het nog anders zeggen. De Heer Jezus ging gekleed op een wijze die in overeenstemming was met het woord van God. En we weten vanuit de Bijbel dat de Heer Jezus een kleed heeft gedragen, want ook daarin heeft hij de wet van zijn vader vervuld, met aan de hoeken van het kleed blauwe snoertjes gebonden. Dat had de Heer voorgeschreven in Numeri 15, dat er aan de hoeken van de kleding hemelsblauwe snoertjes moesten worden bevestigd, die een mens herinnerden, voortdurend herinnerden aan de God van de hemel. Daar ligt trouwens ook een les in. Als de Heer Jezus herkenbaar was als iemand die behoorde tot het volk van de Joden, als de Heer Jezus ook in het Samaritaanse land herkenbaar was in zijn kleed, dan stelt dat ons voor de vraag: is dat in ons leven ook zo? Vanuit de tekst komt eigenlijk de vraag: is het herkenbaar ook in het uiterlijk dat we in de wegen van de Heere willen gaan? Deze vrouw herkende de Heer Jezus en zeker diegenen die de Heere mogen kennen en mogen vrezen. En u begrijpt wel, dan gaat het er niet om dat ook wij in de letterlijke zin van die hemelsblauwe snoetjes aan ons kleed zullen vastmaken. Dat is iets oudtestamentisch. Maar wel is het zo dat er in Gods woord op allerlei plaatsen iets gezegd wordt, ook over het uiterlijke aspect van ons leven. Dat als het goed is voortkomt vanuit het hart. Deze vrouw heeft de Heer Jezus herkend als iemand van het Joodse volk. En dan zegt ze: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Misschien dat er ook nog wel iets van verwondering, van verbazing in doorklinkt. Misschien wel iets van datzelfde als wat we straks ook bij de discipelen tegenkomen. Als ze de Heer Jezus met die vrouw zien praten en dan staat er en ze verwonderde zich. Maar vooral klinkt in die woorden door afweer, vijandschap. Want zo moet u de woorden eigenlijk vooral lezen. Als de Heer Jezus zich zo diep buigt, als hij het zegt, o vrouw, hebt u iets te drinken voor mij? En ze ziet die vermoeide arme reiziger langs de kant van de weg zitten, die denkt naar haar hart. En die haar zaligheid zoekt. En die haar behouden wil. Dan zegt deze vrouw. U bent toch een Jood? En Joden willen toch niets te maken hebben met de Samaritanen? Er is toch vijandschap tussen uw volk en tussen ons volk? Ja, en nu daar zit langs de kant van de weg. Zo vermoeid. Zo dorstig, blijkbaar ook zo arm dat u niet eens geld hebt om een emmertje te kopen om water te putten. Ja, nu hebt u me nodig. Nu vraagt u om een gunst. Maar bent u vergeten dat er vijandschap is tussen uw volk en ons volk? Het is toch zo, en dat lezen we aan het slot van het 9e vers. Het is toch zo dat de Joden geen gemeenschap houden met de Samaritanen. Letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament dat de Joden niet samen gebruiken. En daar mag u aanvullen een watervat, een kruik. Dat de Joden niet dezelfde kruik willen gebruiken of dezelfde puthemmer willen gebruiken als een Samaritaan. Want dan worden de Joden toch onrein. Nee, wij lezen in heel Johannes 4 nergens dat deze vrouw de Heer Jezus water te drinken heeft gegeven. Dat deze vrouw het verzoek van Christus heeft ingewilligd. We lezen alleen maar een houding van afweer, van vijandschap, van verzet. Deze vrouw wijst op de vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen. En ze gunt die eenzame, arme reiziger geen teug water. Laten we even proberen, gemeente, om te beseffen wat hier gebeurt. Urenlang heeft de Heer Jezus gelopen door het Joodse land. Misschien heeft hij zijn voeten wel stuk gelopen om deze vrouw op te zoeken. En nu zit hij daar neer, hij die zich wilde vermoeien voor haar. Hij die arm wilde worden om haar rijk te maken. En nu zoekt hij haar hart. Nu zoekt hij het gesprek met deze zondares. En dat doet hij door een kleine gunst te vragen. En het enige wat hij ontmoet is ongunst. Het enige wat hij ontmoet is, er is toch vijandschap. Zelfs geen slokje over voor de zoon des mensen. En als in een spiegel zien we hier hoe een mens van nature verkeert onder de lieflijkste aanbiedingen en de nodigingen van het evangelie, onder de smeekbeden die uitgaan. O nee, dan steekt een mens, en wat is dat ontzettend, maar dan steekt een mens niet zijn handen gewillig uit naar Christus. En dan zal hij geen ja zeggen op die roep van het evangelie vanuit zichzelf, maar dan zal hij zich gaan verzetten. dan zal hij zich gaan verzetten tegen de roepstemmen op allerlei manieren. Misschien wel heel zichtbaar en heel uiterlijk. Misschien ook wel heel onzichtbaar. Misschien dat iemand zegt vanavond, dominee, gaat dat nu niet iets te snel? Die vrouw die wist toch niet met wie ze te maken had. Die wist toch ook niet wie die vermoeide arme reiziger langs de weg was. U hebt gelijk, dat wist ze niet. Zoals wij het ten diepste ook niet weten wie het is die in de prediking van het woord met de nodiging tot ons komt. Want onze ogen zijn er ten diepste blind voor. Zo aangrijpend is het, gemeente, met ons. Dat we ten diepste niet eens beseffen wie er tot ons komt. Maar als de roepstem tot ons komt, oh, dan is er in ons iets van wat we ook hebben gezien bij die bezetene van Gadara. Ik bid u dat ge me niet pijnigt. Afweer, vijandschap, verzet, op een afstand blijven. Ja, en dat zou zelfs nog kunnen gebeuren op de manier zoals we het lezen uit de mond van deze Samaritaanse vrouw. Want ze zegt aan het einde van vers 9, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En daarmee bedoelt ze, ik herhaal het nog even, daarmee bedoelt ze, u bent toch van het reine volk. En wij zijn toch van het onreine volk. En wij kunnen toch nooit samen uit eenzelfde putemmer of uit eenzelfde waterkruik drinken. Onrein en rein, dat gaat toch nooit samen. En dan trek ik vanavond een lijn en dat wil ik in alle behoedzaamheid doen. Maar zo zou een mens zich ook nog kunnen verzetten tegen de prediking van het evangelie. En dan denk ik niet aan die mensen die misschien ook wel vanavond in de kerk zitten in een diep besef van hun eigen onwaardigheid. En met het gebed in het hart, Heere, zou u toch nog op me neer willen zien en zou u zich over me willen ontfermen. En zou u me genadig willen zijn en zou u met levende water willen geven. Maar dan denk ik aan mensen en de Heere geven dat ze, wanneer ze vanavond onder ons zouden zijn, hun naam van 's hemels wegen horen noemen. Dan denk ik aan mensen die het misschien wel in koude en doffe berusting zeggen. Zo'n leven als van mij, dat kan nooit. Dat kan nooit meer. Het zal voor mij wel nooit meer kunnen. Mijn zondige leven, mijn schuld is echt te groot om nog vergeven te worden. Mijn hart is echt te hard om nog ooit verbroken te worden. Gemeente, ik zei u zojuist, ik wil dat heel behoedzaam doen. Want er zouden vanavond mensen kunnen zijn van wie dat juist een nood in het leven geworden is. Mensen die zeggen, oh, dat is nou juist mijn nood, mijn hemelhoge schuld die ik nooit kan betalen. Of anders nog, dat onverbroken, harde hart dat ik niet kan verbreken. En dan mag ik u nog wijzen op die Heere die bij machte is om het hardste hart te verbreken. Maar dan zult u toch ook met uw harde hart en met uw hemelhoge schuld toch niet anders kunnen. Wanneer het echt nood is in uw leven, dan zult u niet anders kunnen dan uw hand en uw oog op te heffen naar omhoog. Om genade te smeken en aan te houden bij de Heere. Maar als een mens dat nu in onbewogen hardheid en koudheid zegt, mijn schuld is te groot, mijn hart is te hard, Ik ben een onrein en het zal bij mij nooit samen kunnen gaan met die reine heilige God. Dan moet ik u prediken vanavond dat God in zulke woorden geen behagen heeft. O, die woorden, die lijken misschien wel rechtzinnig. En die lijken misschien wel bijbels. Maar waar is dan, jongere of oudere vriend onder ons, waar is dan de nood in je leven? Waar is dan de nood in uw leven? Hoe verschillen uw woorden dan met Kaïns woorden die het gezegd heeft, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. En dat is wat ik zojuist bedoelde toen ik zei, dan hoop ik dat van 's hemels wegen vanavond uw naam genoemd wordt. En dat het u nog in de nood mag brengen. En dat u met alle verweer en alle opmerkingen aan de voeten komt van een Heere die nog verloren zondaren wil opzoeken. En voor wie geen zondaar te groot is, of de Heere kan hem zalig maken. Want weet u, in die houding waarbij we alleen maar onbewogen zouden spreken over ons onbekeerde hart en onverbroken hart, of over onze te grote schuld, daar doen we de Heere tekort. Daar doen we de Heere tekort. Daar doen we ten diepste afbreuk aan zijn almacht. En daar verdenken we de Heere ook in zijn genade. Hij die die Samaritaanse opzocht, zou hij het niet willen doen, ook in 2015. Als de Heere, gemeente, zondag in, zondag uit, de wagen van zijn woord, de wagen van rechtvaardige zachtmoedigheid, zoals Psalm 45 het zegt, als hij die altijd weer door de delen van uw leven stuurt, hoe vaak heeft de Heere dan in jouw leven ongunst ontmoet? Onze laatste gedachte, 10e vers, de gunst die hij aanbiedt. Ja, want wat doet de Heere Jezus nu? Als die vrouw een en al verzet en afweer en vijandschap is. Als die vrouw geen enkel belang heeft bij ook maar een woord van hem. Schudt de Heere dan het stof van zijn voeten en gaat hij verder. Door Samaria heen, want dat was toch de opdracht. Hij moest door Samaria gaan. Het zou verdiend zijn, gemeente. Deze vrouw had geen recht op nog een woord van Christus. Ik heb geen recht op nog een woord van Christus. U niet. Jij niet. En toch, de Heere gaat nog verder met die vrouw aan te spreken. Wonder. Een wonder. Weet u, de verklaring daarvan vindt u eigenlijk in hoofdstuk 5 vers 19. Daar staat, Jezus dan antwoordde en zei tot hen, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Christus, de gehoorzame knecht van de Vader, ziet hoe zijn Vader deze vrouw bij de bron heeft gebracht. En hij ziet hoe zijn Vader deze vrouw heeft gebracht om door hem zalig gemaakt te worden. En dan kan de Heere Jezus niets anders, en dan wil de Heere Jezus ook niets anders dan dat werk gaan voortzetten. Dan lezen we dat de Heere Jezus zegt, indien gij de gave van God kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Wat doet de Heer Jezus daar nu? De jongeren moeten ook nog maar eens even nadenken. Wat doet de Heer Jezus hier nu eigenlijk? Hij zegt, vrouw, als u nu wist wie ik was, degene die met u spreekt. Als u wist wie ik was, als u wist dat ik de gave van God ben, want daarmee bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Hij is geschonken vanuit het welbehagen van God. En hij wordt als de gave van God aangeboden in de prediking van het evangelie. En hij wordt door een waar geloof ontvangen als de gave van God. En nu zegt de Heer Jezus, als je nou wist, vrouw, wie het was die met je sprak, dan zou je iets van mij begeerd hebben. Dan zou je iets van mij afgebedeld hebben, staat er letterlijk in de taal van de Bijbel. En ik zou het u gegeven hebben. Hoort u, hoor je wat de Heer Jezus hier doet? Hij kleedt zijn woorden zo in dat hij die vrouw als het ware belangstellend gaat maken. Hij kleedt zijn woorden zo in dat hij de interesse van die vrouw gaat wekken. Dat hij die vrouw er eigenlijk toe brengt dat ze moet gaan vragen en dat ze verder moet gaan met vragen. Christus wekt de belangstelling van deze vrouw. Dat wat de Heere toen deed, zou hij dat vandaag de dag nog niet kunnen doen. Dat hij in het leven van een jongere of van een oudere belangstelling gaat wekken. Hoe moeten we daarover denken, vraagt iemand. Wel een zegen van de Heere als je belangstelling mag krijgen bij het woord van God. Zegen van de Heere als je echt belangstelling mag krijgen bij de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Als je die belangstelling nou nog niet hebt, als u die belangstelling nou ten diepste nog niet hebt, vraag de Heere maar of u belangstelling mag krijgen. Want er zijn heel wat Bijbelse bekeringen voorafgegaan door belangstelling. Ik zeg het expres zo. Er zijn heel wat Bijbelse bekeringen voorafgegaan door belangstelling naar de geestelijke dingen en naar het woord van de Heere. Dat mensen, soms ook jonge mensen, gingen grijpen naar een boek. En gingen lezen over de vraag, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Erg, als die belangstelling nou helemaal zou ontbreken in je leven. Eigenlijk helemaal geen belangstelling in die allerbelangrijkste dingen van het leven. Vraag de Heere of je er belangstelling bij mag krijgen. De Heere wekte in dit gesprek de belangstelling van deze vrouw. O nee, er was in het leven van deze vrouw en in het hart van deze vrouw nog geen enkele plaats voor Christus. Er was ook nog geen enkel besef van haar eigen schuld. Dat moet de Heer Jezus nog helemaal gaan blootleggen. Er was in haar leven nog geen enkel besef van wie God echt is. Daar moet de Heer Jezus haar in onderwijzen. En toch liet de Heer zijn roepstemmen al uitgaan. En toch kwam hij met de prediking van het evangelie. Gemeente, vergunt u het me om er nog één opmerking bij te maken als het gaat over de prediking. Daar hebben wij, denk ik, allemaal meer of minder uitgesproken een bepaalde mening over. In de prediking moet het ene klinken en het andere niet verzwegen worden. En u zou dat voor uzelf kunnen invullen. En ik denk dat we het in allerlei dingen ook met elkaar eens zouden zijn. We zullen het ook eens zijn over het feit dat in de prediking het aanbod van genade klinken moet. Maar als dat aanbod klinkt, als dat lieflijke aanbod van genade uitgaat, we hebben het eigenlijk gezien, De Heer Jezus laat het uitgaan. Zeker in de woorden van vers 10. Dan is er in het hart van deze vrouw nog geen enkele plaats voor. Dan veracht ze dat aanbod nog. En dan zal de Heer straks verder gaan en hij zal de schuld in haar leven moeten gaan aanwijzen. Om plaats te maken voor genade en om plaats te maken voor zichzelf. Ziet u, dat staat het aanbod van genade niet in de weg, maar wij mensen, u, jij en ik, wij zijn zo diep gevallen. En van nature zo blind en zo verhard, dat de lieflijkste aanbiedingen geen kracht doen op onze ziel. Dat de Heere eerst de muren om ons hart moet afbreken. En dat de Heere eerst moet komen zoals hij hier ook komt met zijn wet. Met de ontdekking van zijn wet. En dat de Heere het gemis moet openleggen. En dat is wat er ook gebeurt in het 10e vers. Want dan moeten we die woorden van de Heer Jezus nog eens goed lezen. Ik zei u al, de bedoeling was om belangstelling te wekken. Jazeker. En dat blijft staan. Maar intussen spreekt de Heer Jezus toch ook wel scherpe woorden. Want hij zegt, indien gij de gave van God kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, ja dan zou u van hem begeerd hebben. Maar u hebt dat niet gedaan. U hebt niet begeerd. Uw hart begeert niet. En hoe komt dat nu? Dat is wat er eigenlijk op de bodem van deze woorden van de Heer Jezus ligt. U kent Christus niet. U kent de gave van God niet. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. In alle eerlijkheid wijst hij aan in het leven van deze vrouw wat ze mist. U kent de gave van God niet. U kent Christus niet. Die vrouw had echt vroeger wel geleerd, dat blijkt ook uit haar woorden later, dat er een Messias zou komen. Met haar verstand wist ze het wel, maar met haar hart niet. Voor wie moet dat vanavond ook gelden? Het geldt van nature voor een ieder van ons. Dat we de gave van God niet kennen. Dat we Christus, al kunnen we misschien allerlei namen van hem opnoemen en zijn naturen uitleggen, maar dat we Christus niet kennen. Ik denk aan professor Antoni Driessen, professor uit de 17e, 18e eeuw. Een man die les gaf aan de theologische faculteit, aan toekomstige dominees. En dan komt er op een dag een student bij hem op de studeerkamer. En hij staat bij de studeerkamer te wachten en hij hoort gepraat in de studeerkamer. En hij kijkt voorzichtig om de hoek en dan ziet hij zijn professor op zijn knieën liggen. O God, wilt u geven dat ik u mag leren kennen? Een man met boeken vol kennis, met een hoofd vol kennis. Maar o God, wilt u geven dat ik u mag leren kennen? Gij kent de gave van God niet. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen deze vrouw. En weet u waarin dat blijkt? En dan moeten wij ons eigen leven daar maar een ogenblik naast leggen vanavond. Als u hem kende, als u iets van hem kennen mag, dan kan het niet anders. Of u gaat, wat zegt onze tekst, of u gaat van hem begeren. Als een mens tegen de achtergrond van zijn verloren leven iets mag zien, echt mag zien bij het licht van de Heilige Geest, van wie de gave van God is, van wie Christus is, dan kan het niet anders of zo iemand gaat begeren. En ik zei u al, letterlijk staat er in de taal van de Bijbel, dan gaat zo iemand bedelen. Dan gaat zo iemand hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dan word je geen bezittend mens. Maar dan word je een bedelend mens. Dan krijg je geestelijke dorst naar Christus. Is die dorster, gemeente? Is die dorster in uw leven? Dorst naar dat levende water. Want waar de Heere die dorst gaat werken. En als er vanavond mensen zijn, ook onder ons, die zeggen, oh, dat hoeft u tegen mij niet te zeggen, maar die het zeggen tegen de Heere in hun hart, in de stilte in hun kerkbank. O Heere, die dorst naar uw gerechtigheid, daar ben ik geen vreemde van. Daar ben ik geen onbekende van. Dan zegt onze tekst tenslotte ook dat de Heere dat gemis en die dorst verzadigen en vervullen zal. Hoe zegt de Heere Jezus het aan het slot van de tekst? En hij zou u levend water gegeven hebben. Daar tekent de Heere Jezus zijn grote gewilligheid. Hij gekomen om zelf te dorsten. Hij zittend met gekloofde lippen bij de Jacobsbron. Maar zo gewillig om zondaren het levende water te geven. Maar dat water is wel duur betaald. Dat water is betaald door een dorstende borg en zaligmaker. Dat water wordt geschonken vanuit de bronnen van het heil. En daarom, Christus zal met eerbied gesproken dat water ook niet verspillen. Hij zal dat water ook niet morsen. Hij zal eerst dorst wekken in het hart van een zondaar. Om dan op zijn tijd het water des levens te zetten aan de mond van een dorstige. Van wie, vraagt iemand, voor wie kan dat nou, dominee? Zou het voor mij nog kunnen? Let u dan nog even op die vrouw. Want Christus is gekomen om haar levend water te brengen. Maar op het moment dat hij het laatste woord van onze tekst uitspreekt. En dan hopen we een volgende keer bij Leven en Welzijn wel verder na te denken over deze geschiedenis. Maar op dat moment zijn zijn eigen lippen nog altijd gekloofd door de dorst. Dan heeft hij van deze vrouw nog geen slokje water ontvangen. En toch, vrije genade voor de grootste der zondaren. En daarom dat er bij ons allen dit begeren zou mogen zijn of zou mogen komen. Want dat begeren zal de Heere op zijn tijd vervullen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor het woord dat u deze avond nog liet uitgaan. Geeft u ons, Heere, toch ook belang bij dat water des levens. Geeft u ons dat leven dat begeren en dat bedelen mag aan de troon van uw genade. Want dat zal op uw tijd ook verzadigd en vervuld worden. U zegt het. Ge zou van mij hebben begeerd. En ik zou u gegeven hebben. En Heere, dan bidden we maar van u. Of u ons door uw geest ook wil laten zien wat wij van nature missen. En het is nodig in het leven van uw kinderen dat zij ook bij de voortgang nog zien en ontdekt worden aan datgene wat ze nog altijd missen. Opdat ze datzelfde begerende en bedelende leven opnieuw mogen hebben. Heere, wilt u zo uw woord zegenen. Bewaar ons als we van hier gaan. Sterk ons in deze week. Als werk nog wacht of als er geen werk is. Als het moeilijk is in ons leven. Als er ziekte is. Kruiswegen. Gedenkt u. Bewaart u en vergeeft u al het gebrekkige en zondige. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 36, het tweede vers, is de slotzang. 36 vers 2. Straks na afloop van de dienst is er nog gelegenheid om elkaar hiervoor in de kerk te ontmoeten en koffie te drinken. Ontvang de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.